En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal voorzien. Maar de plaats had al een naam. Moria. Zoals gezegd, de naam komt maar twee keer in de Bijbel voor, de naam Moria. Ik heb mij laten wijsmaken, maar ik weet niet waarom. Ik heb mij laten wijsmaken dat Moria ook Grieks zou kunnen zijn, dan betekent het dwaasheid. Maar waar het van afgeleid is, weet ik dan niet. Wel weet ik dat de naam Moria de reputatie heeft onverklaard te zijn. Dat wil zeggen, van onduidelijke afleiding, staat er dan in de meeste boeken. Nou, die begrijp ik dus niet. Want het ligt voor de hand dat Moria, de naam Moria, volstrekt samenhangt met de naam Jireh in vers 14, Jehovah Jireh, de Heere zal voorzien. Of hoe het maar vertaald zou moeten worden. Want als je de M van Moria even weglaat, dan hou je Ra'a eigenlijk over. Het werkwoord voor zien. En Jireh komt ook van Ra'a, namelijk zin. Er staat alleen niet een M, een Mem, maar een J, een J of een I, zo je wilt, voor. Maar van beide zou duidelijk moeten zijn dat het van doen heeft met het Bijbelse begrip zien. Waarnemen. Maar ook waarnemen, net als zien, heeft een wat bredere betekenis dan alleen maar dat men iets ziet, aanschouwt of zo. Men kan een dag waarnemen de Heere of men kan een dag niet waarnemen de Heere. Maar u begrijpt dat dat niet hetzelfde is als zien, hoewel waarnemen volgens het woordenboek zien is. Taal is een raar ding. Hebben u dat ook, zo'n tomtom in de auto, zo'n ding dat je de weg wijst? Dat is leuk. Die van mij die praat tegen me en die zegt: wacht op de A27. Echt, wacht op de A27. Je moet het eerst vertalen naar iets anders. Dan denk je, oh ja, nou weet ik wat hij bedoelt. Stay on the A27. Blijf dus. Maar iemand heeft dat met een woordenboek in de hand zitten vertalen. En die man die het zegt, want in mijn auto is het alleen maar een man die het zegt. Dat is vertrouwenwekkender wat de kaartlezer betreft. Zeggen ze bij Volvo. Ja. Staat echt in het boek. Ja. Maar die man die het zegt praat gewoon duidelijk Nederlands. Duidelijk geschoold in de uitspraak van de Nederlandse taal. En in alle ernst zegt hij: wacht op de A27. Ik doe het maar nooit. Ik rij maar gewoon door. Maar ja. Maar taal is een raar ding. Waarnemen is zien. Maar lang niet altijd. En dat is een van de problemen. Ook hier. Want als hier staat: de Heere zal voorzien, is dat ook maar een keuze uit de vele. En een beetje misleidend, denk ik. Het is trouwens voor ons al moeilijk om te begrijpen dat het woord voorzien betekent wat het betekent. Het schijnt in het Nederlands te betekenen het nodige verschaffen of zoiets. Ik heb het niet nagekeken in Van Dalen, maar zoiets. To supply in het Engels. Hoe heet het in het Nederlands? Voorzien van. Maar wat het met voor en zien te maken heeft, heel weinig, denk ik. En toch is het een goede vertaling. De Heere zal, eigenlijk had het gewoon moeten zijn, de Heere zal zien. Als ik vertalingen moest leveren, dan krijg je de Bijbel in de omgangstaal. Dan komt er iets uit als: de Heere bekijkt het wel. En dat betekent ook niet dat hij het maar bekijkt. Hij ziet maar, dat doet hij ook. Ja, maar dat is wat het betekent. De Heere ziet wel. U weet, in het Nederlands zeggen we dan: je bekijkt het maar, dan kun je altijd nog zien. Dat vind ik altijd heel mooi. Maar zoiets betekent het wel. Het is niet goed te vatten, maar we komen dus nu toch in een soort taalprobleem terecht. De naam die Abraham geeft aan de plaats, Jehovah Jireh, en ik beperk me even tot Jireh, is niet echt een nieuwe naam. Het is in de praktijk hetzelfde als Moria. Allebei is van Ra'a, zin. We kennen de uitdrukking uit de naam Ruben. Want Ben is een zoon en Ru komt van Ra'a, namelijk zie een zoon. Kijk eens aan, een zoon. Of zoiets. Hè? Nou goed, maar ik zal jullie wat systematischer doorheen helpen. De naam Moria komt van Ra'a, namelijk van zien. De vraag is wat de M ervoor moet. En die M ervoor die maakt het begrip eigenlijk wat sterker. We kennen de term trouwens ook als Mora, zonder de I erin. En dan denk je niet meer aan Ra'a, zien. Maar bij Mora zou men moeten denken aan vertonen, demonstreren. Dat wil zeggen in het groot vertonen, dichtbij vertonen, groot maken wordt het dan, Mora. Maar het komt nog steeds van Ra'a. En Moria is dus een combinatie van die begrippen. Waarom ook niet? In hoge mate is hetzelfde. Ik weet niet of u Latijn kent. Ken u Latijn? Joris in de zaal? Goed bloed? Oh, niemand kent hem meer. Joris Goedbloed, de Latinist. Nee? Oh. Ja. Nee, kennen jullie niet? Hoe bestaat het? Nee, ik ben even met stomheid geslagen.
Maar,
ja, daarom, had iedereen kunnen weten. Nou goed, doet er niet toe. In het Latijn is kijken naar zien, kijken naar mirara. Dat is Mora en dat is Moria. Dat is gewoon hetzelfde, kijken naar. In het Engels kennen wij trouwens, om eerst een leuke te noemen, het begrip spiegel. Maar een spiegel is spiegeltje, ja. Maar dat was Gronings, even tussendoor, voor de duidelijkheid. Een mirror, van mirare, zeg maar, vanuit het Latijn. In werkelijkheid natuurlijk gewoon uit het Hebreeuws, van Mora, dan wel Moria of van Ra'a. En in het Engels komen we het nog wel uitgebreider tegen trouwens, want daar vinden we het ook in het woord marvel en marvelous. En in miracle, een mirakel in het Nederlands, dan zie je iets groots. Nou, het hoeft niet groot te zijn, maar het is groot dat je het ziet. Het is namelijk een wonder. Hebben jullie die? Komt allemaal uit het Hebreeuws hoor. To admire. Zit je ook in. Dat is bewonderen. Je gelooft je ogen niet, maar je ziet het toch, hè? En je bewondert het, admire. Je hebt trouwens nog ook in het Nederlands mirage. Is dat Nederlands? Weet u wat het is, een mirage? Hans weet het wel. Wat is een mirage? Een vliegtuig, ik wist dat je dat zou zeggen. Een mirage is een spiegeling, een luchtspiegeling. Een fata morgana. Een mirage. Maar het is dus ook een soort wonder. Je ziet iets en het is er wel, maar niet daar. Dat is het eigenlijk, hè? En dan kom je dus via een mirage, een luchtspiegeling, het is toch weer bij de mirror uit. De spiegel. Onthoud hem, hè? Dat is de naam Moria. Men ziet er wat en eigenlijk kan men het niet zien, maar het is toch te zien en te bewonderen. En het idee van in een spiegel aanschouwen uit 2 Korinthe 3 lag dus toch redelijk voor de hand, hè? Nee, ik ga het vers niet opzoeken, ik vind het buiten de orde. Ik blijf erbij dat het de verkeerde vertaling is en dat het had moeten zijn weerspiegelen. Maar in een spiegel aanschouwen is zo gek nog niet. In de zin van, men aanschouwt iets, maar men kan het eigenlijk helemaal niet zien. Het zou dus als een wonder beschouwd moeten worden. Maar dat zit er dus allemaal in, hè? En dat mirara in het Latijn staat voor zin. Ja, dat zal wel, maar daar zijn deze woorden niet van afkomstig, hoor. Ze zijn gewoon afkomstig uit het Hebreeuws. Moria, enzovoort. Maar zoals gezegd, afgeleid in beginsel van ra'a. Ra, zin. Maar dat woord zin, dat leg ik bij gelegenheid ook wel eens uit. Hè? Er staat bijvoorbeeld in Hebreeën, jaag de heiligmaking na zonder welke niemand de Heere kan zien of zal zien. En er bestaat echt de opvatting dat als je hier niet heilig genoeg wordt, dan kom je wel in de hemel, maar dan mag je voor straf de Heer niet zien. Hè? Wat toch een beetje vreemd is, want ik dacht juist dat de Heer de prijs opstelde dat hij zich zou laten zien. En zelfs degenen die hem doorstoken hebben zullen hem zien, maar die niet heilig genoeg zijn dan weer niet, omdat er staat in Hebreeën, zonder heiligmaking zal men de Heer niet zien. Men zou moeten begrijpen dat dat zien de betekenis heeft van in gemeenschap zijn met. En het gaat ook niet over de toekomst, maar het gaat over het heden. Als men hier de heiligmaking niet najaagt of streeft of hoe het maar heten mag, zal men de Heer niet zien. Betekent heel eenvoudig, als je hier niet bereid bent de Heer te dienen, want dat is wat heiligmaking is, bij dingen aan de dienst van de Heer. Als je de Heer niet wil dienen, zul je hier van de Heer ook niks merken. Heb je dat? Sommige mensen zeggen dat ook echt. Hè? Ik merk van de Heer zo weinig. Ze ver weg. En, ja, als men hem niet dient, is dat inderdaad zo. Als men geen belang heeft bij de Heer, heeft hij geen belang bij ons. En dat is wat in het Nieuwe Testament op meerdere plaatsen vermeld staat. Maar wat ik nu aan het uitleggen ben, is dat het woord zien in hoge mate gemeenschap, communicatie uitdrukt. Waarom ook niet? Als we geen licht ontvangen in onze ogen, dan nemen wij niet waar. En dan zouden we elkaars aanwezigheid ook niet merken, tenzij we allemaal een stem opzetten, of wat dan ook maar. Maar zien is gemeenschap hebben met. En zo wordt het dus ook vertaald langs twee kanten. Want wij denken dat zien het waarnemen is van wat er is. Maar in de Bijbel heeft het net zo goed de tegenovergestelde betekenis, namelijk die van vertonen. Iets laten zien. Zien of laten zien is in het Hebreeuws gewoon hetzelfde. Heb je dat? Men moet trouwens ook willen zien. En als je iets wilt laten zien, dat is van de wil afhankelijk tot gemeenschap. Maar zo vinden we dit woord ra. Ik geef het alleen even bij wijze van voorbeeld, zonder schriftplaatsen te bespreken. Wij vinden dit gewone woord voorzien, ra, komt honderden keren voor in de Bijbel, vinden wij in Exodus 23, althans in het Hebreeuws. Exodus 23, vers 17. Waar staat, drie malen des jaars zullen al uw mannen voor het aangezicht des Heeren zien. En aangezien dat niks betekent, heeft men het dus vertaald met verschijnen. Zo is men het. Mooie vertaling, verschijnen. Dat wil zeggen, in het schijnsel zouden zij komen en dus in het licht en laten tot u doordringen. Dat is dus wat het betekent. Ze zouden komen in gemeenschap, om zo te zeggen, met de Heer in zijn aanwezigheid. Drie malen des jaars zullen al uw mannen voor het aangezicht des Heeren verschijnen. En of ze daarbij wat zien, met de oogjes, ja, dat is helemaal niet eens aan de orde. Hoewel dat de meest voor de hand liggende betekenis van de term is. En daarna sla ik een paar bladzijden om naar Exodus hoofdstuk 33. Waar Mozes tot de Heer zegt, in Exodus 33 vers 18, toen zei hij, toon mij nu uw heerlijkheid. En dat betekent dus niet, kijk Of laat mij kijken naar uw heerlijkheid, maar het betekent... Laat mij zien, dat wil zeggen, het werkwoord zien is vertaald met tonen. De bedoeling was niet dat de Heer zelf zou zien, de bedoeling was dat Mozes zou zien. Zie? En dat moet je uit het verband begrijpen. En nu is het dus vertaald met toon, mij nu uw heerlijkheid. En dus het woord zien heeft net zo goed de betekenis van laten zien. Iets demonstreren, verschijnen. De uitdrukking, concreet, maar het was doorheen, hè? De uitdrukking de Heere zal zien in Exodus, wat het maar was, 22, kan weliswaar vertaald worden los van enige context, de Heere zal zien, maar dat net zo goed, ook los van enige context, vertaald kunnen worden met de Heer zal laten zien, of gewoon de Heer zal verschijnen, of de Heer zal tonen. Heb je dat nog? Het komt van beide kanten. Hoe wij het precies vertalen moeten, nou ja, dat is niet te doen, het precies vertalen. Het enige wat mogelijk is, is dat we zo'n begrip leren verstaan en ook leren toepassen en begrijpen wat het betekent. En wat daarvoor nodig is, is meestal dat wij andere schriftplaatsen waarin de term gebruikt wordt ook inderdaad leren kennen. Zo werkt zoiets, daarom noemde ik u deze. Zien, verschijnen, tonen. Het wordt ook vertaald met begrijpen, niet in onze Nederlandse Bijbelvertaling van Genesis 42 vers 1. Daar staat gewoon toen Jacob zag. Maar hij kon het niet zien, daarvoor was hij te ver af. Er staat namelijk in Genesis 42 vers 1, toen Jacob zag dat er koren in Egypte was. Dus ik neem aan dat er vertalingen in omloop zijn die zeggen toen Jacob begreep. En dat is wat het betekent. Het drong tot hem door. Want het gaat over communicatie. Het gaat over deel hebben aan, eventueel weet hebben van. En je zou moeten concluderen dat zien dus in hoge mate hetzelfde is als kennen. Ook in het Nederlands, ziet u. Wacht even. Ik zei, ziet u. Precies. Ja, zien en kennen is in hoge mate hetzelfde. En niet maar een kwestie van passief waarnemen of passief tonen, maar inderdaad actief. Dat wil zeggen ergens deel aan hebben, ergens in betrokken zijn. Ik zie wel, de uitdrukking in het Nederlands, ik zie wel, een uitdrukking van onzekerheid overigens, heeft wel degelijk de strekking van, nou ja, ik zal het wel beleven, ik zal het wel ondergaan, ik kom er wel achter, het overkomt me wel, enzovoorts. En dat is wat het betekent. Dus eigenlijk zeg ik niks nieuws, maar het probleem is, als je een woord uit een of andere context ligt, dan schijnt de betekenis ineens smal te worden. In werkelijkheid is het natuurlijk net andersom. Als het woord uit de context ligt, krijgt het ineens de hele brede betekenis waarin het maar kan. Maar u zou van het begrip ra'a moeten begrijpen dat het dit is. Dat wil zeggen, het wordt vertaald met zien, verschijnen, tonen, begrijpen. Maar ook leren begrijpen, dat wil zeggen onderzoeken, onderwijzen. Maar ook bewaken. Ergens op toezien. En ook actief ergens op toezien, dan wordt het dus zoiets als verzorgen. Ik zeg altijd, als ik het over zien heb en ik moet er iets over zeggen, zeg ik altijd, nou ja, in Engeland ga je to see the doctor. In werkelijkheid laat je de dokter naar jou kijken, maar je zegt, I'm going to see the doctor. Maar wat het uitdrukt is natuurlijk niet dat je naar elkaar gaat staan staren of zoiets. Hè? Nee, er vindt een gesprek plaats. En ik hoop altijd dat het daarbij blijft, maar dat is meestal niet het geval. Nou goed, doe maar. Maar dat is zien. Verschijnen, tonen, begrijpen, onderzoeken, onderwijzen, bewaken, verzorgen. Want dan zal ik u nog eens wat zeggen. Ik heb er misschien zelf ook wel aan meegewerkt, maar uitgebreid bestaat het idee dat woorden met gelijke getalswaarde in het Hebreeuws dezelfde betekenis hebben. Dat is soms ook zo. Soms hebben ook woorden met niet dezelfde getalswaarde dezelfde betekenis. Ja. Je moet er dus mee oppassen. En nou ga ik wat anders zeggen. Want dit woord ra'a, voorzien, komt ook overeen met een ander woord dat je anders schrijft, maar ongeveer hetzelfde uitspreekt. Moet iemand weten hoe je het spelt? Gewoon zin, ra'a schrijf je met een resh, een alef en een he. Een resh, een alef, een a en een he. Met een a, alef dus in het midden. Maar je hebt ook hetzelfde woord, ra'a. En dat had eigenlijk moeten zijn ra'a, maar die hoor je toch bijna niet. Die schrijf je niet met een alef in het midden, maar met een ayin in het midden. Dat levert een totaal andere getalswaarde op. Dat scheelt 69 punten, zeg maar, hè? Nou ja, 275 is dit. Maar dat doet er nou niet. Getallen gaan we het niet over hebben in dit verhaal. Ra'a. En dat woord, dat dus, ja, eigenlijk op dat andere woord zin, ra'a, lijkt. Dat wordt inderdaad in de Bijbel vertaald met to tend. Weet je wat tend is? To tend in het Engels. Dat is wat een herder doet. Ja, hij zorgt voor de kudde. Het wordt dan ook vertaald met herder zijn bij gelegenheid. Er zijn ook andere woorden voor. Maar dit woord betekent inderdaad bewaken, verzorgen. Maar heeft dus voor een belangrijk deel dezelfde betekenis als het andere woord ra'a. Het is eigenlijk hetzelfde. Het is wat verbasterd geworden. Men heeft het anders gespeld. Tussen iemand, ja, maar dan is het toch wat anders. Ze zeggen, ken uw Nederlandse taal. Of je vakantie schrijft met een C of met een K, dat blijft heus hetzelfde ding. En of je cadeau schrijft met 4 letters of met 6, 7, hoeveel zijn het er? Cadeau. 7. Met E, A, U en weet je veel en een C aan het begin, dat is heus precies hetzelfde hoor. Ja. Het is niet noodzakelijk anders. Spelling, het idee van een vaste spelling is ontwikkeld in Nederland door een spellingscommissie, want dat levert hen werk op. En daarom zitten we om de zoveel jaar vast aan een spellingscorrectie, want die willen niet naar huis. Dan zijn ze zonder job, dus die blijven. Daarom hebben ze ook ingevoerd kerkenraad en ruggengraad. En het gaat maar over 1 kerk en 1 rug die je hebt, zal ik maar zeggen. Maar niet in kerken en ruggengraad. Moeten ze een N tussen hebben. Niemand van langs al zijn leven heeft dat ooit zo uitgesproken. En ook dus nooit zo geschreven. Maar zo'n commissie heeft dat ingevoerd. Raad eens wat. Over een paar jaar schaffen ze het wel weer af. Ze moeten werk houden. Dat is dat verhaal van die hoe heet het dat ook weer, van die muskusrattenvanger, die me ooit een keer vertelde. Je denkt, natuurlijk kunnen we die muskusrat in Nederland wel uitroeien, maar je denkt toch niet dat we dat doen? We laten altijd een paar jongen in leven. Anders hebben we geen werk meer. Zo werkt dat. En dat is met die commissies ook. Dus, maar die hebben uitgevonden het idee van een vaste spelling. Want spelling is nooit vast geweest, is altijd veranderd. En om aan te geven dat ra'a 2 lettergrepen zijn, zet men er of een alef in het midden in of een ayin. Dat is het dan. En dan te zeggen dat het een andere betekenis heeft. Ja, dat heeft iemand uitgevonden die de lettertjes, de geschreven tekst bestudeert. En dan spreken ze dat af, dat ze het zus of zo zullen vertalen, afhankelijk van hoe het gespeld was. En daarna denken wij dat het verschillende dingen zijn. En dat is een zeer noodlottig misverstand. Hoe je het ook schrijft, ra'a is zin, verschijnen, tonen, begrijpen, maar ook bewaken, verzorgen, herder zijn. Je komt hem tegen in Genesis 4, vers 2. Abel was een kijker, staat er dan, een kijker. Een ziener, maar deze keer vertaald met schaapherder. Want waar keek hij naar? Waar zag hij op toe? Hij was episkopos, hè? Maar dat was Grieks. Hij was opziener. Waar zag je op toe? Op de kudde. Dat is het. Nou ja. Daarom denk ik, een waker, bewaken, dat is een waker. Is hij dan wakker of niet? En is waken of wakker zijn hetzelfde of niet? Is een waker wakker? Waarom moeten we bij een 2K's in een andere 1K? De uitspraak verandert er toch niet, echt niet van. Nee, die heeft men uitgevonden of je in verband met of je A moet uitspreken of A. Maar iedereen die de geschiedenis kent van Pygmalion, dan wel My Fair Lady, weet dat dit allemaal onzin is. In dat klinken is er absoluut niks te doen. Dus als het even kan. Nou ja, goed. Doe maar. We moeten opschieten, want anders halen we morgen de kerk niet. Doe maar. Weiden, grazen, kortom, dat is de betekenis van het woord. De Heer zal voorzien. De Heer zal voorzien. Ja, maar verzin maar een ander voorzetsel. De Heer zal toezien. De Heer zal bewaken. De Heer zal bewaren. De Heer zal zorgen voor. De Heer zal zich vertonen. De Heer zal verschijnen dus. En daar waar dat gebeurt, zullen wij, kijkers, de Heer zien. Dan wel waarnemen, wat een mooi woord is, waarnemen. Want hij zal zich laten zien zoals hij is. Dan kennen wij de waarheid en nemen wij waar. En als hij licht is en hij dus verschijnt, want schijnsel dat is licht. Als hij licht is en verschijnt en dus ziet, dan wel zich openbaart. Was de bedoeling dat wij in zijn licht zouden wandelen. Met andere woorden, de Heer zal voorzien, betekent net zo goed dat u en ik in zijn licht zouden wandelen. Maar het betekent dus ook weer dat waar wij in dat licht wandelen, hij voor ons zou zorgen. En heb ik het nog niet over theologie, over bijbelse waarheid. Ik heb het eigenlijk alleen maar over de betekenis van dat woord. Het is het woord ter aanduiding van communicatie, werkelijke gemeenschap. En de vertaling met zien in de zin van aanschouwen is dus eigenlijk een samenvattende en daarmee ook een zeer oppervlakkige. Maar ja, daarna zeg ik altijd, als je aan oppervlakkigheid overgeleverd wil zijn, dan moet je zorgen dat je een concordante bijbelvertaling krijgt. U weet wat het is, een concordante bijbelvertaling. Dan heb je geen concordantie meer nodig. Want het idee is dat hetzelfde Griekse of Hebreeuwse woord altijd met hetzelfde Nederlandse woord zal worden vertaald. Dan heb je een probleem. Ra'a met een alef in het midden en ra'a met een ayin in het midden, moet je die dan verschillend vertalen. Maar dan ga je al, hè. Maar als je het woord ra'a dus altijd zou vertalen met zin, omdat dat de meest voorkomende vertaling nu al is, dan raak je dus een heleboel kwijt. Zo'n heel idee van een concordante bijbelvertaling is gewoon dwaasheid. Het kan alleen maar opkomen bij iemand die van taal absoluut helemaal geen verstand heeft. Zelfs van zijn eigen taal niet. Dan ben ik bloedserieus hoor. Ik vind dat zulke onzinnige ideeën. Waar je uiteindelijk terechtkomt is bij frustratie, verkrachting van de taal, welke dan ook. En in elk geval bij volstrekte oppervlakkigheid. Omdat de diepere betekenis van een taal ontgaat je volkomen dan. Dus ik ben blij dat we geen concordante bijbelvertaling hebben. Nou goed. Zo kan hij wel even. Er is trouwens nog wat, want dat ra'a, dat kennen we ook omgekeerd. Het woord achterstevoren. En dat is wel aardig, want dan betekent het gewoon licht. Dan wordt het uitgesproken als oor. En we komen er meteen tegen in Genesis 1. De Heere zeide of God zeide, daar zij licht. En of je het woord nou van de ene kant leest of van de andere kant, of uitspreekt eigenlijk, maakt geen enkel verschil. Het gaat over licht. En het is wederkerig. wederzijds, om zo te zeggen. Het is zien, maar het is ook verschijnen. Het is waarnemen, maar ook zorgen voor. En al dat soort dingen meer. Van beide kanten. En dat zou tot ons moeten doordringen. Wat zal ik er nog eens meer van zeggen? Ik heb wat vertalingen opgezocht van hoe men dat doet met de naam Jehovah Jireh. Hoe vertaalt men het dan? Ik heb er een paar opgeschreven. Gezien door Jehovah. Getoond door Jehovah. Dan heeft hij niet gezien, maar laten zien. Dat is eigenlijk in zekere zin het tegenovergestelde, maar het valt gewoon binnen dat ene woord. Dus gezien door Jehovah, getoond door Jehovah, mijn onderwijzer is Jehovah, want het geven van licht is onderwijs, eigenlijk. Dus mijn onderwijzer is Jehovah, verschijning van Jehovah, openbaring, logischerwijs, openbaring van Jehovah. Jehovah zal voorzien, dat is dus zoals in onze Bijbel meestal staat. En dan heb je ook nog de betekenis van gekozen door Jehovah. Dat is niet het normale woord voor kiezen, maar in sommige schriftplaatsen krijgt het die betekenis. Dan valt het licht, het schijnsel op, of dan wordt ze zo getoond en daarmee min of meer aangewezen. Onderwezen, aangewezen en daarmee kun je ook zeggen betekent gekozen door Jehovah. Waarom ook niet? Want deze plaats is gekozen door Jehovah. Dat ontgaat velen, maar het staat echt duidelijk in de Bijbel. Niet al te vaak, maar het staat er natuurlijk wel. Want ik zei al, Moria, de naam komt maar twee keer in heel de Bijbel. Voor de ene keer is hier en de andere keer is in 2 Kronieken 3 vers 1... En daar staat, en Salomo begon het huis des Heren te bouwen te Jeruzalem op de berg Moria. Die zijn vader David gewezen was, in de plaats die David toebereid had op de dosvloer van Ornan de Jebusiet. In deze tekst heet de man Ornan. U kent die geschiedenis toch? De geschiedenis van de dosvloer van Ornan, of heet hij Arauna? Nee, in de ene schriftplaats heet hij Ornan en de andere heet hij Arauna. Dat doet nog ook niet zoveel ter zake. Want het is ook dezelfde naam, hè? Maar daar heb ik het zo over. U weet, David had het volk laten tellen. Eigenlijk, hij telde het volk. Dat deed hij niet zelf, hij had personeel. Dus... maar hij telde het volk. Dat werd hem door de Heer hoogst kwalijk genomen, omdat iets tellen nou eenmaal de betekenis heeft van men maakt het zich eigen, men bezit het, men telt alleen eigen bezit. Daarom zijn uw haren geteld en daarom wordt de tempel gemeten en nog zoveel dingen in de Bijbel. Ja, door de Heer namelijk. Hè? Maar als David het volk telt, wordt het hem hoogst kwalijk genomen, omdat hij daarmee het volk zijn eigendom maakt, terwijl het dat niet was natuurlijk. En de Heer wordt daar nogal boos om, want het was zijn volk, uiteraard. En toen kwam er een, want ik ga het niet het hele verhaal vertellen, maar toen kwam er van oordeel van Gods wegen over met name het volk. Nee, David mocht kiezen. Maar goed. Maar het kwam over het volk. En er ging een engel des Heren door het volk en die doodde het volk enzovoort. En dat ging door tot op de dorsvloer van Arauna, bijgenaamd Ornan. Dat hangt af van het aantal ennetjes aan het eind van het woord. In het Nederlands is het maar één en aan het eind, in Duits zijn het er dan weer twee, dat weet u toch, hè? God, is net als jullie geen Duits kennen. Dus in Nederlands woorden met een N aan het eind en je kent het Duitse woord, die schrijf je het woord gewoon over met nog een N extra erachter. Dan Herman, weet je wel. Met een, nou goed, Ornan is met twee N'en, Ornan, en de andere is Arauna, dus met één N. Zo simpel is dat. De betekenis verandert niet. De dorsvloer van Arauna, daar stopt het oordeel. En daar bouwde David dus den Heere een altaar. En daarvoor moest hij toch iets tot zijn eigendom maken. En dus kocht hij de dorstvloer van Arauna. Dan wel het hele omliggende terrein, de hele berg, wat het maar was. Daar komen die verschillende prijzen vandaan die in de Bijbel genoemd worden voor het hele gebied. Maar dat doet er nou niet toe. De dorstvloer van Arauna. Maar hier in 2 Kronieken 3 vers 1 staat dat het daar was, op de dorstvloer van Arauna. Daar bouwde David zijn altaar en de zoon van David, Salomo, bouwde daar de tempel. Op die dorstvloer, althans op die berg daar. Maar er staat bij dat het was op de berg Moria. Nou, kan je in theorie nog zeggen, maar ja, Moria blijkt niet een berg, maar een gebergte te zijn. Uit Genesis 22. En dat kan nog wel wezen, maar waar die plaats maar 2 keer voorkomt in de Bijbel en de schriftplaatsen naar elkaar verwijzen, moet je toch volstrekt aannemen dat het exact dezelfde plek is. Logischerwijze. Daar stond dus al ooit het altaar van Abraham waarop Isaac geofferd werd. Daarna was het David die daar een altaar bouwde, op dezelfde plek. En in die tussentijd was het een dorsvloer geweest. En later werd er de tempel opgebouwd en daarna is altijd de vraag, maar stond daar dan ook weer het altaar op diezelfde plek? Of stond daar misschien de Ark des Verbonds? En zonder symboliek, want dat is gevaarlijk als je dat nou gaat toepassen. Zonder symboliek moet ik u zeggen, voor zover ik weet stond er niet het altaar uit de tempel, maar stond er de Ark des Verbonds op dezelfde plek. Er is een goede reden voor. Volgens de Joodse traditie was er sinds de Babylonische ballingschap, sinds de terugkeer uit Babylonische ballingschap, geen Ark des Verbonds meer. Lees het maar na bij Flavius Josephus. Was geen Ark des Verbonds, die was weggevoerd in de Babylonische ballingschap. Heel verstandig van de Babyloniërs. Maar goed. Dus toen ze terugkwamen en opnieuw een tempel bouwden, wisten ze even niet wat ze ermee moesten doen. Maar ze hebben hem niet, de Ark des Verbonds niet vervangen. Als je vraagt wat was er dan achter het voorhangsel, is het antwoord 1 steen. Hetgeen mij toch wel gepast lijkt. Bij nader inzien. Ik moet me al zwaar vergissen. Maar anders dan ligt die steen daar nog. Eenvoudig omdat je hem niet weg kunt halen. Het is de top van de berg. En men heeft over die top van de berg 1 koepel gezet. Wat las ik nou van de week? U brengt een bezoek aan de dom van de steen. Dom van de steen. Dom van de steen. Oh, dome of the rock. Ja, een dom. Een dome, dat is een koepel, niet een dom. Maar goed, een koepel. De rotskoepel noemen ze dat ding. Met dat gouden dak, die gouden koepel erover, weet u wel. In Jeruzalem, over de Tempelberg. En met enige aarzeling ben ik er ooit eens een keer in geweest. 1 keer vond ik ook wel genoeg trouwens uiteindelijk. Maar daar ligt een steen van een paar vierkante meter met een redelijk vlakke bovenkant. En als u mij vraagt, dat is punt 1 gewoon de top van de berg. Maar het moet gewoon de dorstvloer van Arauna geweest zijn. Waar dorst je je graan? Op een rots. Nou, die steekt daar uit de grond. Dat is met alle fatsoenlijke bergen en bergjes. De top is kale steen. Omdat de grond die erop ligt, die spoelt vanzelf weg. Met een klein beetje regen. Dat is makkelijk genoeg. Het is altijd kale steen. Nou ja, dat is het dus ook. Maar tamelijk vlak. En dat moet dus de steen geweest zijn achter het voorhangsel. En wellicht heeft ooit daarvoor de Ark des Verbonds op die steen gestaan. Dat lijkt me ook tamelijk waarschijnlijk, want toen de Ark des Verbonds ooit... Bent u er nog? Kunnen u bijhouden? Ik probeer u wakker te houden deze tijd van de dag. Toen ooit de Ark des Verbonds naar de Filistijnen gegaan, nou ja, gebracht was, in de dagen van Samuel en Eli, weet u nog, en hoe die jongens maar heten. Toen moesten de Filistijnen ook weer van het ding af, want niemand wil hem hebben, dat weet u toch, hè? Het is een uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. Het is een uitbeelding van Christus zelf. Niemand wil hem hebben dus. Dus wat deden ze? Zetten hem op een wagen en hoopten dat die koeien daarvoor... Die waren dom genoeg. Maar goed, een paar koeien ervoor dat ze de Ark des Verbonds naar Israël zouden brengen. Dat deden ze ook. Toen kwamen ze in Bet-Shemes enzovoort. En daar hebben ze de inwoners van Bet-Shemes, dat was een Levitische stad, dus het waren Levieten. Die hebben die nieuwe wagen meteen weer gesloopt. Tot brandhout gemaakt. En ze hebben de Heere geofferd. Die koeien kwamen gratis aangelopen, dus die konden ze meteen mee offeren. En de Ark des Verbonds stelden zij op één steen. Hebben die nog? Hij kwam uit het buitenland terug en ze zetten hem op een steen. 1 Samuel 6 vers 18, hoor dit eens van een ander. Dankjewel. 1 Samuel 6. Zet hem op een grote steen. Het is een beroemde steen geworden, een merkteken in het landschap, naar het schijnt. Ik weet niet of hij er nog staat, maar het was een beroemde steen. Staat er ook bij. Wat ik me zeggen wil is dit. Daar hoort die Ark des Verbonds ook thuis, op één steen. Want de steen is een beeld van de opgewekte Christus, de eersteling van de nieuwe schepping. De Ark des Verbonds zelf is het ook. Ik moet je alleen waarschuwen dat je niet erin kijkt, hè. Dat heb je ook al gelezen, zeker inmiddels. Dat deden ze namelijk. En toen vielen er 7050 doden of zoiets. Als ik het goed gelezen heb, maar zo of 5070. Maar ja, getallen, dat weet u, daar ben ik slecht. Dus vooruit, hè. Omdat ze in de ark gekeken hebben. Als je één keer met de opgewekte Christus van doen hebt, dan moet je niet meer zien op de wet. Dat is niet de bedoeling. Er ligt niet voor niks zo'n zwaar deksel op. Laat je niet afleiden. Dat is wat het uitbeeldt. Opgewekte Christus. Maar dat is allemaal op deze locatie hier. Die ons hier in Genesis 22 geïntroduceerd wordt. Dat is namelijk de plaats. En zal de plaats zijn waar de Heere zich openbaart. Waar de Heere tot het volk zou spreken van tussen de cherubim. Enzovoorts. Dat is waar hij zou wonen. Dat is van waaruit hij zijn heerschappij zou vestigen over de volkeren. Van daaruit zou hij zien. Schijnen. Zijn kudde hoeden. Verzorgen. En inderdaad. Maar ik denk dat dat ongeveer de laatste betekenis is. Hij zou ook inderdaad het nodige verschaffen. Als u begrijpt wat ik bedoel. De Heer zou zorgen. Want dat is de betekenis van de term. Of nog anders. De Heer zou in gemeenschap zijn met zijn volk. Hij zou in het midden van het volk wonen. Dat is allemaal gewoon zin. Ra'a, die zou zich daar openbaren, manifesteren, of hoe het allemaal heten mag, en zelfs verzamelen, want met een beetje goede wil kan Moria ook nog zo vertaald worden. Maar goed, dat ga ik nou niet meer uitleggen. Te herleiden tot Hamar, dat kun je in het Nederlands niet zien, maar in het Hebreeuws. Elke keer, elk van de beide keren dat er naam Moria er staat, staat er een letter H voor. Dat kan fungeren als voorzetsel. Als het Herman was, was het Deer Herman, weet je wel, hè? Dat doen de Duitsers, hè? De Jan en de Piet en de Klaas. Dat soort dingen. In de Bijbel vind je dat ook, hè? De zoon van de mens, de Adam namelijk, enzovoort. En hier is het de Moria. Maar die haden hoef je niet te lezen als lidwoord, hoewel dat meest voor de hand liggend is. Je kunt het ook bij het woord betrekken, dan krijg je Hamaria is dan het woord. Hamoria, Hamaria, maar Hamar betekent verzamelen. Opstapelen, bijeenbrengen. Ik heb er niet de minste moeite mee hoor, dat had ik al. Als het gaat over dat de Heer op zijn volk zou toezien, ze in gemeenschap met zou brengen met elkaar, de kudde zou verzorgen, dan bewaart hij ze, dan brengt hij ze dus bijeen. En waarom ook niet? Wij lezen uiteindelijk in de profetieën dat als eenmaal de Heer wedergekomen is, zal hij zich vestigen in Jeruzalem, zal daar zijn troon hebben en tot hem zullen de volkeren der aarde verzameld worden. Nou ja, ik bedoel positief, namelijk ze zullen van jaar tot jaar optrekken naar Jeruzalem om de Heer te aanbidden daar. Maar ik had ook kunnen verwijzen naar Matthäus 24, waar samenvattend staat: wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, dan zal hij de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. Amaria, verzamelen. Toch? En hij zal hen van elkander scheiden. Hij zal namelijk een oordeel brengen over de goddelozen, populair gezegd, en zegeningen brengen over de gelovigen. Maar beide dingen, zowel oordelen als zegeningen, komen voort uit dat de Heer zal zien. Hij zal handelen, hij zal zich manifesteren, hij zal voorzien. Hij zal geven dat wat nodig is naar zijn normen namelijk. En dat betekent zegeningen voor de gelovigen, maar oordeel voor de ongelovigen. Net zo goed. De verschijning van de Heer in zijn wederkomst brengt dat immers toch. En in onze dag is dat precies hetzelfde. En zelfs overdrachtelijk gesproken, als de Heer zich aan ons bekend maakt, brengt hij daarmee oordeel over onze oude mens en zegent die nieuwe mens, om zo te zeggen. Toch? Het is allebei waar. Maar het zijn geen twee dingen, het is één ding. Het valt gewoon onder zijn manifestatie, zijn bestuur, of hoe dat maar genoemd zou moeten worden. En daarna wil ik nog even wat zeggen over Ornan Arauna. Noem nog eens een naam. Ornan Arauna, noem nog eens een naam.
Aaron.
Juist. Aaron, noem nog eens een. Orion. Nee, anders krijg ik last met mijn moeder. Die zegt dan, nee, het is Orion. Niet Orion. Maar goed, Orion. Die heeft de uitspraak erbij geleerd. Ik niet, ik heb het maar uit boekjes. Hè. Dus dat gaat soms fout. Maar goed, Orion. Aaron. Ornan. Arauna. Of Arana, dat kan net zo goed hoor. Hoe je het maar uitspreken wil. Al die namen hebben ook dezelfde betekenis. En ze zijn afgeleid van het woord voor licht. Het omgekeerde van Ra'a, zin. En dus van Jireh, Moria. En nou staan de zon. Het is Or. Of hoe je het maar uit moet spreken. Ornan, Arauna, Aaron. Aaron wordt geacht. We hebben trouwens ook in het Nieuwe Testament nog Jairus. Dat is de Griekse versie van Aaron, dochtertje van Jairus, weet je wel. Het is allemaal hetzelfde. Het komt van licht. Ik heb het nagekeken voor de statistiek. Aaron vertaalt men met lichtbrenger. Ornan vertaalt men met licht duurt voort. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon licht duurt eeuwig. Eeuwig licht, Ornan. En Arauna vertaalt men met hij laat schijnen. Voor wat ik ervan gevonden heb. Maar ik zie het verschil niet. Mijn zin is het hetzelfde. Het is de brenger van het licht. En via Aaron is die makkelijk genoeg. De brenger van het licht is namelijk de hoge priester. Nou ja, die was uiteindelijk de hoogstverantwoordelijke voor de lamp in Israël. Voor de kandelaar. Hij had personeel, maar als personeel het niet zou doen, niet goed zou doen, dan zou hij ontslagen worden, zal ik maar zeggen. He? Dan moest hij zijn verantwoordelijkheid nemen, heet dat. En dus zijn baan opzeggen, wat ik nooit begrepen heb, die combinatie. Het lijkt me dat je dan, als je baan opzegt, dat je dan je verantwoordelijkheid aflegt. Ja, dat is niet verantwoordelijkheid nemen. Maar ja, in onze maatschappij zijn zoveel dingen krom. Maar waar het over gaat, is dat de priesters in het algemeen, de hoge priester in het bijzonder, verantwoordelijk waren voor het licht in Israël. Uitgebeeld, maar dat is maar het beeld, in het onderhouden van de lamp, de menorah, in de tabernakel, dan wel de tempel later. Hè? Nou goed, dat is de hoge priester Aaron, maar u begrijpt dat Aaron een beeld is van Christus, die het licht der wereld is, die in onze dagen zeker het licht is en die met zijn licht geschenen heeft in onze harten, 2 Korinthe 4, dan wel in wiens licht wij zouden wandelen gelijk hij licht is. En als wij in zijn licht wandelen, dan hebben wij gemeenschap met elkander. 1 Johannes 1. En daar zie je de betekenis van dat woord licht en van zin, wat alleen hetzelfde is van de andere kant, vind je daar geïllustreerd. Waar geen licht is, is ook geen gemeenschap. Dat roept men dan, hè? Bij u natuurlijk niet, maar vroeger zal ik me zeggen, hoorde je dat wel eens? Hè? Er is zo weinig gemeenschap in onze kerk of gemeente of hoe het maar heten mag. Hè? Zo weinig eenheid, zo weinig liefde onder elkaar. Mijn reactie is er wel licht dan? Doe het licht dan eens aan. Want als er geen licht is, kan er geen gemeenschap zijn. Als geen licht is, is duisternis en duisternis is dood. En dood is scheiding. En wat het licht betreft, ja, het is er, waar. Ja, Aaron, nee, Christus uiteraard inmiddels, hè, de priester van het nieuwe verband. Maar als je in het algemeen je Bijbel voor je hebt liggen en je vraagt waar is dan het licht, dan weet je waar het is. Op de dorsvloer van Arana, maar die heet dan ook zo, Ornan. Maar of het nou heet de dorsvloer van Ornan of van Arana, of het heet Jehovah Jireh, of het heet de berg Moria, het is echt heus alle keren hetzelfde, het zijn volstrekte synoniemen. Met allemaal verschillende getalswaarden, maar dat is mijn schuld niet. Je kan niet alles hebben. Hè? Maar het is gewoon hetzelfde begrip. En daar gaat het maar om. En ik noemde even Orion, want wat men ook over Orion vertelt, in elk geval kennen we hem als sterrenbeeld, daar hangt de naam nog altijd aan, Orion, maar het is natuurlijk een mythologische figuur, maar u begrijpt dat de figuur gewoon de uitbeelding is van het hoge priesterschap van Christus onder het nieuwe verband. De echte lichtdrager. Moeilijker mag dat niet zijn. Hij wordt trouwens meestal afgebeeld als een herder. En heeft ook een gordel om zijn middel. Dat heet de riem van Orion. Enzovoort. Die drie sterren naast elkaar op een rijtje. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het is de echte Aaron eigenlijk. Moeilijker is het niet. En op een klassieke sterrenkaart vind je het plaatje terug. Meestal van een herder. Je hebt ook gechristianiseerde sterrenkaarten. Omdat men de ouderen occult achtte. En dan is het de uitbeelding van Jacob. Met zijn Jacobstaf en gordel enzovoorts. Maar ja, dan blijft het nog te herder. Dus hoeft geen probleem te zijn. Overigens, die plaats in de Bijbel, ja, die interesseert ons misschien niet al te veel. U weet hoe dat was bij de Samaritaanse vrouw? Ze zegt, nou, ik u toch even spreek. Jullie Joden zeggen, wat was het ook weer, Johannes 4... Jullie Joden zeggen dat je in Jeruzalem moet aanbidden. En wij Samaritanen hadden het liever bij deze berg hier. En toen zei de Heer, nou ja, de Heer zegt in vers 23 van Johannes 4, want de vraag was in vers 21, maar in vers 23 zegt de Heer, maar de uren komt en is nu wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Met andere woorden, dan wordt niet meer geografisch een locatie aangeduid. En daarom interesseert de locatie ons ook in het algemeen niks, ons christenen. En in ieder geval eeuwenlang heeft men Jeruzalem niet meer als een belangrijke plaats gezien. Weliswaar een uit het verleden, maar dat is het dan ook. En eerlijk gezegd, Ja, Jeruzalem is een historische plaats voor ons. En je kan wijzen, zeg, dat is de plaats die de Heer verkozen heeft. Maar daarna ga je hard weg, omdat er niks christelijks aan is, op geen enkele wijze. Jeruzalem wordt in onze dagen door de heidenen vertreden, toch? Het staat vol met Mohammedaanse gebouwen en wat het maar wezen mag. En wij denken, nou ja, we hebben die plaats daar toch niet nodig. Dus wij zijn dat een beetje kwijt. Maar u zou toch moeten begrijpen dat God zelf zich één plaats verkiest. Met andere woorden, wij willen graag dat de Heer wat van zich laat horen. Mag ik aannemen dat hij zich bekend maakt, opdat wij hem zouden leren kennen? Of met andere woorden, in het Nederlands althans, wij willen graag dat hij zich laat zien, opdat wij hem zouden kunnen zien. Maar de Heer zegt, ja, dat kan wel. Kom maar hier dan. Want ik weet wel dat vooral als tegen kerstfeest loopt, de populaire gedachte is, de Heer komt bij ons. Is naar ons gekomen. Maar dat is niet de normale Bijbelse gedachte, hoor. De normale Bijbelse gedachte is dat de mens naar de Heer gaat. Dat heet toegaan. Ook wel vertaald met naderen tot. En die beide woorden kom je in Hebreeën uitgebreid tegen. In verband met vrijmoedigheid toegaan tot, dan wel naderen tot de troon der genade. En zij die daar toegaan konden niet volkomen zalig worden, maar zij die hier toegaan, met nog steeds het jargon van de Hebreeënbrief, worden volkomen zalig, omdat die hoge priester altijd leeft om voor ons te bidden. Laat ons dan toegaan met een waarachtig hart. Want naderen tot God zou men, toegaan zou men tot hem. En datzelfde woord, naderen tot of toegaan tot, wordt ook gewoon vertaald met offeren. Dat is zelfs het normale woord in de Bijbel voor offeren. Korban in het Hebreeuws betekent naderen tot. En u zegt, maar er zijn toch twee dingen? Dan zeg ik, ja, dat kan nou wel wezen, maar zolang het is een naderen tot God, kan het maar op één manier. Namelijk, men kan alleen maar tot God gaan met de bedoeling dat men zich aan hem offert. Het is dus toch één ding. Daar waar het erop aankomt, is het één ding. En je kunt niet naar de Heer gaan zonder dat je je leven, je lichaam stelt tot levend, heilig, God, welbehagen offer. Dat kan niet anders. Er zijn gewoon niet meer opties. Wij komen dus tot hem. En waar is hij? Nou vragen we dus naar de locatie, naar de plaats. En in ons geval is het antwoord, hij is gezeten aan de rechterhand Gods, achter het voorhangsel in het heiligdom. Want ik was toch even in de Hebreeënbrief. Kan ik dat zo even zeggen? In de hemel zelf. Daar is onze locatie. Vandaar dat je in de Bijbel de naam Jeruzalem vindt, en ook de naam Sion trouwens, voor dezelfde plek, vindt als aanduiding van de hemel. Dat is zo. Neemt echter niet weg dat diezelfde termen nog steeds, of alsnog, net zo je wilt, van toepassing zullen zijn op een locatie op aarde, die net als de Heer zelf onder verschillende namen wordt aangeduid. En we hebben er al een paar gehad. Eentje liet ik er net nu weer vallen, de berg Sion. Sion betekent zoveel als een monument. Een landmark. Hoe heet zoiets in het Nederlands? Een landmark. Hebben wij niet, hè? Kijk even naar de Nederlandse. Nee. Een merkteken in het landschap. Een markant punt, moesten wij zeggen in militaire dienst. Nou, ik erover nadenk. Moesten markante punten in het oog houden om je te kunnen oriënteren. Dat is ook een leuke wat ik nou zei. Oriënteren had ik nog niet genoemd. Aaron, Arauna, Ornan, Orion. Oriënteren. Want wat is Oriënt ook alweer, nou we het er toch over hebben? Oriënt is het oosten. Waarom? Omdat oor betekent licht en de gedachte is, dat is de plaats waar het licht verschijnt. Opkomt, 's morgens. Nee, 's avonds meestal niet. In het oosten. En daar oriënteer je op. Dat wil zeggen, als je geen licht hebt van de zon bij het opgaan, weet je niet waar je bent en ook dus niet waar je naartoe moet. Dan heeft je leven geen richting. Oriënteren is dus je richten op het licht. En soms denk ik, en dat is echt geen grapje, dat licht en richt hetzelfde woord is, want L en R verwisselen nogal eens in de verschillende talen, vooral in het Chinees, maar maar goed, dat doet er nou niet toe. Dat laatste was een grapje, maar ik bedoelde het echt helemaal serieus. Ik heb dikwijls de indruk dat het is licht en richt, dat dat gewoon hetzelfde is. Men richt zich op het licht, namelijk oriënteren. Nou goed, hoe kwam ik daar nou weer aan? Dat weet ik allemaal niet meer. Ja, we hadden het over Sion, het landmark. Je moest je oriënteren. Daar, ook in dienst geweest. Hetzelfde kazerne als ik, hè? Ja, dat is zo. Men zou zich oriënteren op de markante punten, op een landmark, een vast punt in het landschap om te weten waar men is en welke kant men op moet. En het grote landmark is Sion, en dat is de betekenis van de naam Sion. Een opgericht teken is een Bijbelsynoniem daarvoor. Dat is het markante punt. Met andere woorden, vanaf die berg op die berg zou het licht zijn. En van daaruit zou de hele wereld worden onderwezen. Maar u weet, dat is een van de betekenissen van Ra'a, zien en vertonen, onderwijzen. Vanaf dat punt zou de hele wereld onderwezen in wat tot hun vrede dient. En daarmee heb ik de naam Jeruzalem, goed zo, heb ik de naam Jeruzalem vertaald. Jeru, Jireh, Jehovah Jireh, Jeru, Shalom, maar Shalom, dat weet iedereen wat het is. En dat Jeru, men vertaalt de naam Jeruzalem soms wel eens met plaats van vrede. En als het een beetje mee zit met stichting van vrede, maar eigenlijk, het is gewoon onderwijs van vrede. Daar zal vrede gezien worden, van Ra'a, dan wel, daar zal vrede verschijnen. Ra'a en Jireh, Jeruzalem. Nou begrijpt u dat ook. Met andere woorden, Jeruzalem, Moria, Jireh, Jehovah Jireh, het zijn verschillende namen, maar het is voor dezelfde plaats en altijd met betrekking tot daar zal de Heer wonen, daar zal de Heer verschijnen, daar zal de Heer zich laten kennen, maar daarmee zal de Heer ook de volkeren onderwijzen. Want vanuit Jeruzalem zou het licht opgaan, hè? Toch? En daar zouden de volkeren komen tot zijn licht. En wij bedenken, dat kan overal. En dat is ook tot op zekere hoogte zo. Zeker in onze tegenwoordige bedeling. Maar dan nog moet ik u zeggen, maar er is maar één plaats waar men onderwezen wordt. En dat is die hemel zelf. Vandaar dat er staat dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, ons oriënteren op de hemelse dingen. Ons daarop richten, opdat we daardoor zouden verlicht worden, enzovoorts. En als men niet die hemelse dingen zoekt, zal men de Heer niet leren kennen, zal men niet kunnen wandelen in gemeenschap met de Heer. Kortom, als men niet nadert tot die troon der genade, zal men de Heer niet zien. Als men niet de heiligmaking zoekt, dat is een andere term voor hetzelfde, zal men de Heer niet zien en niet leren kennen in onze tegenwoordige tijd. Nou goed, daar moeten we het eerst weer bij laten. En we geven het woord weer aan broeder Bos.